En ook Zacharias, zijn vader, werd vervuld met de Heilige Geest. En profeteerde dus. Begon ook te spreken. Heeft ook een lied. Wij noemen het in ieder geval een lofzang. En die zegt dan geloofd, in de zin van geprezen. Geloofd, zei de Heere, de God van Israël, want hij heeft bezocht en verlossing teweeggebracht voor zijn volk. Want zijn volken betekent voor zijn volk. In het midden gelaten wordt welk volk dat is, uiteraard. Hè? Ami, zijn volk. En heeft een hoorn der zaligheid ons opgericht in het huis van David, zijn knecht. Gelijk hij gesproken heeft door de mond zijner heilige profeten, die van het begin der aion, die van het begin der wereld. Die van het begin der wereld. Een verlossing van onze vijanden en van de hand van al degenen die ons haten, opdat hij barmhartigheid deed aan onze vaderen en gedachtig waren aan zijn heilig verbond. Het is de verwijzing dus inderdaad naar oud-testamentische beloften, dan wel profetieën. En het valt binnen het kader van zijn naam, Jehovah gedenkt. Opdat hij barmhartigheid deed aan onze vaderen en daarmee gedachtig waren aan zijn heilig verbond. Aan de eed namelijk die hij Abraham, onze vader, gezworen heeft om ons te geven. Dat wij verlost zijnde uit de hand onze vijanden hem dienen zouden zonder vrezen. Om ons te geven dat wij hem dienen zouden zonder vrezen. In heiligheid en gerechtigheid voor hem al de dagen onze levens. Alle van geslacht tot geslacht over degene die hem vrezen, zei Maria in vers 50. En hier heb je een gelijksoortige uitdrukking. En gij, kinderken, zult de profeet des Allerhoogsten genaamd worden, want gij zult voor het aangezicht des Heren heen gaan om zijn wegen te bereiden. Om zijn volk kennis der zaligheid te geven. Wat lazen we nou daar straks? Niet zo heel lang geleden. Mijn volk wordt nietszeggend, stom, omdat het zonder kennis is. En omdat gij de kennis verworpen, heb ik ook u verworpen dat gij mij het priesterambt zou bedienen. En hier is het. Om zijn volk kennis der zaligheid te geven in vergeving hun zonden, door de innerlijke bewegingen der barmhartigheid van onze God, die immers met innerlijke ontferming bewogen wordt bij gelegenheid, met welke ons bezocht heeft de opgang uit de hoogte om te verschijnen aan degenen die gezeten zijn in duisternis en schaduw des doods, om onze voeten te richten op de weg des vredes. Punt. En het kinderke wies op en werd gesterkt in de geest en was in de woestijnen tot de dag zijner vertoning aan Israël. En nou is de vraag, over wie ging dit? Dat weet u, want we hadden een lange aanloop. Maar stel nou dat je die aanloop niet gehad had. En je leest gewoon, geloof zij de Heer, want zo begint hij. De God van Israël, want hij heeft bezocht om verlossing en verlossing teweeg gebracht voor zijn volk en heeft een hoorn der zaligheid over ons opgericht in het huis van David zijn knecht, etcetera, etcetera, beloften vervuld enzovoorts, en heeft ons bezocht met de opgang uit de hoogte. Over wie gaat het dan? Over de Heer Jezus. Want ja, Johannes de Doper was niet uit het huis van David. En van het huis van David is ook niet zoveel terechtgekomen in die dagen en sindsdien. Toch? In ieder geval hebben we er in Jeruzalem niets van gemerkt, om zo te zeggen. Want dat is nog een understatement. Dat wil zeggen, natuurlijk, het is naar aanleiding van de geboorte van Johannes de Doper. Maar u weet langzamerhand, want het is niet voor het eerst dat we het daarover hebben en over gehad hebben. Johannes de Doper is een type, een beeld van de Heer Jezus in en sinds zijn eerste komst. Dat is het. Hij is de wegbereider voor de Messias. En ik weet niet wat ik vorige keer daarover gezegd heb, reeds. Maar mijn klassieke uitspraken in dit verband zijn dan: en wat heeft hij daar dan van terechtgebracht als hij de voorloper was van Jezus, als hij de weg bereid heeft voor de Heer Jezus Christus? Wat heeft hij dan gedaan en wat is daar dan van terechtgekomen? Oké, wat is daar dan van terechtgekomen? Zou het voor de Heer Jezus moeilijker geweest zijn om zijn werk te doen als Johannes de Doper er niet zou geweest zijn? En niet zeggen, dan had hij iemand anders zijn kleertjes moeten afdragen. Want het was zijn neefje en hij was een half jaar ouder, bij wijze van spreken dan. Hè? Ik bedoel, serieus, dit is een heel serieuze vraag. Wat heeft Johannes de Doper dan? Het enige wat wij ons herinneren is dat hij zei, die na mij komt is eerder dan ik. En hij moet wassen en ik moet minder worden. Toch? En toen Paulus later in Efeze mensen tegenkwam die Johannes de Doper gekend hadden en die door hem gedoopt waren, vroeg Paulus aan ze, en heb je de Heilige Geest ontvangen? Toen zeiden ze, wij weten niet eens dat er een Heilige Geest is. Dus de drie formulieren van enigheid waren en ook ontgaan. Ik mag hier weer wegstrepen wat ik nu zeg, maar ja. Wat maakte het uit? Het enige antwoord wat ik ken, serieuze antwoord wat ik ken, is ja, dat als iemand gezegd had dat op grond van bijvoorbeeld Jesaja en Malachi niet te vergeten, er eerst een voorloper moest komen voordat de Messias zou komen, dan kon gezegd worden, nou, dat was Johannes de Doper. Zodat men geen excuus zou hebben om te zeggen van, ja, maar Jezus kan de Messias niet zijn, want eerst moet nog, zoals de Joden tot vandaag zeggen, eerst moet Elia komen. Tamelijk concreet, omdat ze een stoel voor hem geacht worden klaar te zetten. Ze waren al zo klein bij huis, denk ik wel eens. Maar dan moeten ze aan tafel ook nog een stoel inruimen voor, serieus, in de paasmaaltijd voor Elia, mocht hij toevallig verschijnen die avond, wat hij tot nog toe niet gedaan heeft. Maar men verwacht wel degelijk eerst iemand anders. Volgens sommige Joodse tradities, die ook in de Bijbel genoemd wordt trouwens, is dat eerst Jeremia zou moeten komen. Kent u die? Dat is een leuke, dat is een hele leuke. Dan vragen ze, wie is Jezus? En sommigen zeggen, hij is Jeremia. Waarom? Staat er dan dat Jeremia eerst moest komen? Nee, dit is nog een leuker antwoord. Het antwoord daarop is dat als je je Bijbel serieus neemt, vreemd genoeg hebben ze dat dus ooit toch een beetje gedaan, dan vinden ze dat Jeremia zijn werk niet afgemaakt heeft. Omdat er van Jeremia staat in hoofdstuk 1 dat die koninkrijken weliswaar zou uitrukken en verdoen. hetgeen gebeurd is in zijn dagen, want het bracht het eind van het koninkrijk Juda. Maar hij zou ook koninkrijken, meervoud, planten en bouwen. En dat heeft hij nog niet gedaan. Toen hebben sommigen bedacht dat dat slaat op de toekomst, als dan toch Israël dan wel Juda. We praten over een Joodse gedachte, dat in de toekomst alsnog het Joodse volk hersteld zal worden, zal ik dan maar zeggen, dat in die dagen dus Juda, of Jeremia verschijnt, want hij moet nog een koninkrijk minstens één bouwen en planten. Daar komt die gedachte vandaan. En ik vind hem daarom wel aardig, omdat ze in ieder geval hebben vastgesteld dat op de bladzijde van de Bijbel niet vermeld wordt wat Jeremia gedaan heeft om koninkrijken te planten en te bouwen. Staat niet in de Bijbel. Maar er staat überhaupt niet in de Bijbel wat hij gedaan heeft nadat hij via Egypte van het toneel, het wereldtoneel, naar de bladzijde van de Bijbel is verdwenen. Toch? Daarvoor moet je in de ongewijde geschiedenis terecht, waar hij dan opduikt uit het niets en dan een koninkrijk plant in Ierland. Ja, als hij dat niet gedaan heeft, dan moet hij nog zoiets doen in de toekomst. Maar daar vind je geen enkele Bijbelse aanwijzing meer voor. Hiervoor wel, namelijk het overplanten van vrouwelijke takjes. Dat kun je niet zien in de vertaling. Vrouwelijke takjes van de ceder die ergens anders in het verland geplant zouden worden tot een grote boom. Dat staat wel in de Bijbel. Heb je dat nog? Het is dezelfde verwisseling van de 2 naar de 10. Komt vaker voor. Het is een structuur in de Bijbel die zich steeds herhaalt. Als je denkt dat het ver gezocht is, dan sta ik, en ik heb vandaag niet zoveel tijd meer, dan sta ik eerst even stil bij Lucas 1, vers 78. Daar staat: door de innerlijke bewegingen der barmhartigheid onze Gods, met welke ons bezocht heeft, de opgang uit de hoogte. Dat wil zeggen, de opgang uit de hoogte heeft ons bezocht met de innerlijke bewegingen der barmhartigheid Gods. De vraag is, wat is de opgang uit de hoogte? Of wie is de opgang uit de hoogte? En die vraag beantwoorden wij natuurlijk heel gemakkelijk. Johannes de Doper, want daar ging het toch om in dat gedicht, of niet? Of in dat lied? Daar was hij niet op gekomen, mooi. Dat is gunstig, maar het was wel het eerste antwoord. Het tweede antwoord is, het is Christus. Want als er gevraagd wordt naar een persoon en u weet niet wie het is, dan zegt u Christus. Zo kom je door je examens heen aan de Brandpunt Bijbelscholen. En toch, ja. Goed, over wie gaat het? Vroeg de kamerling uit Moreland. En het antwoord was over Jezus Christus. Heel goed. Maar waarom heet hij opgang uit de hoogte? Want opgang uit de hoogte is toch een beetje een vreemd ding. Want als het uit de hoogte komt, is het een afgang. Of een afzink. Voor de wielrenners onder u is het een afzink. Vlaams. En opgang is van beneden naar omhoog. Wat betekent opgang? Het enige echte antwoord is dat het woord dat hier vertaald wordt met opgang, dat wordt inderdaad gebruikt voor het opgaan van de zon bij gelegenheid. Het betekent inderdaad zoveel als een opgang, een rijzing. Anatole. Voor de Griekse kennis onder u. Anatolie, Anna, omhoog. Een opgang. Dat neemt niet weg dat in de Septuaginta, dat weet u langzamerhand, hè, dat in de, dus in de Griekse vertaling van het Oude Testament, Anatole is Grieks immers, dat in de Griekse vertaling van het Oude Testament, in de Septuaginta, het woord wordt gebruikt voor tsemech. En tsemech is de spruit uit, welke zullen we nemen? Nou, vooruit, uit Jeremia dan maar eerst. Uit Jeremia 23, vers 5. Het zijn bekende teksten. Jeremia 23, vers 5. Ziet, de dagen komen, spreekt de Heere, dat ik aan David een rechtvaardige tsemech. En in de Septuagint staat dan Anatole. Dat wij nu net vertaald hebben met opgang in Lucas 1. Dat ik aan David een rechtvaardige opgang zal verwekken. Je kunt je eens voorstellen dat een spruit, iets wat eruit omhoog komt, uit een plant, een boomstam, wat het maar is, en waar het maar uit voortkomt, dat heet een opgang, een spruit. Dat het woord gebruikt wordt voor alles wat oprijst en dus ook de zon. Jesaja 60 bijvoorbeeld. Want over u zal de Heere opgaan. Weet u nog? Ontwaakt gij die slaapt enzovoort. Maak u op wat verlicht, want uw heerlijkheid komt. De heerlijkheid des Heeren gaat over u op. Want duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de volkeren. Maar over u zal de Heere opgaan. Weet u nog? En waar ging het hier over? Vers 79 van Lucas 1, om te verschijnen, de opgang uit de hoogte, om te verschijnen aan degene die gezeten zijn in duisternis en schaduw des doods. Dus dat zou het kunnen zijn, de opgang van de zon. Maar uit de hoogte? Nou, het antwoord is, datzelfde woord wordt ook gebruikt voor de spruit uit David, waarvan staat dat de Heere zegt dat ik aan David, Jeremia 23 vers 5, een rechtvaardige tzedek, een rechtvaardige spruit zal verwekken. Een koning uit het huis van David, Melech, rechtvaardige Melech tzedek, Melchizedek. Die zal koning zijn te regeren en voorspoedig zijn en recht en gerechtigheid doen op de aarde. Dus die opgang, dat kan net zo goed zijn, die spruit hier uit Jeremia 23. Maar zo vinden we het ook eerst Zacharia maar even. Zacharia 3. Zacharia 3. Vers 8. Hoor nu toe, Josua, gij hoge priester, gij en uw vrienden die voor uw aangezicht zitten, want zij zijn een wonderteken, want zie, ik zal mijn knecht, de opgang, de tsemech, Anatole in Septuaginta, mijn knecht de spruiten doen komen. Ik zal mijn knecht de spruiten doen komen. En deze Josua, de toenmalige hoge priester, bij de terugkeer of zo uit Babel, uit Babylonische ballingschap, want daar gaat het over, is daar een beeld van. Deze hoge priester, Josua, is een type van Christus. En op die manier wordt hij ons voorgesteld en van hem staat in vers 4, zie, ik heb uw ongerechtigheid van u weggenomen en ik zal uw wisselklederen aandoen. Want die vuile klederen, vers 4 nog steeds, zouden van hem weggedaan moeten worden. En hij zou een reine hoed op zijn hoofd zetten en klederen onder toezicht van de engel des Heeren die erbij stond, staat er in vers 5. Heb u dat? De man moest zich ter verkleden. Onder toezicht. Want het is een uitbeelding uiteraard van dood en opstanding. Het oude afleggen, het nieuwe aandoen. De hoge priester. Hij draagt de naam Joshua in het Hebreeuws. Maar dat is het Hebreeuwse equivalent van Jezus. Of andersom. Jezus is het Griekse equivalent van het Hebreeuwse Joshua. Yeshua. Heb je dat? Het is profetie. Ja. Over de dood en opstanding van Christus. En dan volgt hij en zijn vrienden. Die vrienden zijn een beeld van de gemeente dan uiteraard. Hij en zijn vrienden, vers 8, zijn een wonderteken, want zie, ik zal mijn knecht de spruiten, de opgang doen komen. Nou ja, meer ga ik het hier niet over zeggen, maar ik moet nog wel lezen hoofdstuk 6, vers 12 van Zacharia. Daar heb je nog een vervolg. Ik neem hem op in vers 11. Te weten, neem zilver en goud en maak kronen en zet ze op het hoofd van Joshua, de zoon van Jozadak, de hoge priester. Daar is hij weer, Joshua. Dit keer wordt hij gekroond. En spreek tot hem, zeggende, alzo spreekt de Heere der Heerscharen, zeggende, zit een man wiens naam is Anatole. Opgang. Wiens naam is Spruiten. Die zal uit zijn plaats opgaan, spruiten. En hij zal des Heren tempel bouwen. Dat is de verwijzing naar het priesterschap uiteraard. Hè? Ja. Ja, hij zal de tempel des Heren bouwen en hij zal het sieraad dragen. En hij zal zitten en heersen op zijn troon. En hij zal priester zijn op zijn troon. En de raad des vredes zal tussen die beiden wezen. Dat is een beeld van de Heer Jezus in onze tegenwoordige tijd. Als de hoge priester, functionerende hoge priester van het nieuwe verbond. Uitermate verhoogd en gekroond. Heb je dat? Zonder verwijzing verder naar een Davidische troon. Want men had net zo goed Zerubabel uit die dagen tot norm kunnen verheffen. Want dat was in die dagen toen de drager van het erfrecht van het Davidische huis. Nou ja, via de tak van Nathan. Want de tak van Salomo was verdwenen. Dat, maar goed, ga ik allemaal niet uitleggen. Maar het gaat niet over Zerubabel, het gaat over Joshua. De nadruk ligt op zijn... op het priesterschap van Christus, want dat zou het eerste gepraktiseerd worden. En dan was ik er nog niet, want ik zou voor de volledigheid, zou ik ook, nou volledig is weet ik niet, maar ik zou ook moeten noemen Ezechiël 17, dat is een hoofdstuk waar ik vandaag enige malen al naar verwezen heb. En ik doe het met aarzeling, omdat het een onbekend ding is. En bovendien, het hoofdstuk zit niet zo heel simpel in elkaar. Omdat het bestaat uit twee gelijkenissen en dan nog één. En gelijken op elkaar en ze bouwen een logisch verhaal op. Maar daar lezen we dan over Anatole, de opgang, lezen wij in hoofdstuk 17, vers 10, meende ik, maar ik zie het niet eens meer staan. Ja, ziet, zal hij geplant zijn de gedijen, zal hij niet als de oostenwind hem aanroert gans verdrogen. Op de bedden van zijn gewas zal hij verdrogen. Maar het punt is... ik kan het niet precies vinden hoor. Dat hier sprake is van de opgang inderdaad van zo'n cederboom. Eventueel van een wijnstok. Beide dingen worden hier genoemd. Het zal wel vers 6 zijn, ja. En het sproot uit en werd tot een welig uitlopende wijnstok. Maar goed, ik kan het niet met zekerheid zeggen, want mijn aantekening klopt dus blijkbaar niet. Zo nauwkeurig. Maar het gaat wel degelijk om iets dat op zou schieten, dat uit zou schieten, iets wat gepland zou worden en zou oprijzen. Ja, het hele hoofdstuk gaat daar natuurlijk over, hè. Maar het verhaal wordt vanaf het begin verteld, in principe, met een raadsel, vers 2. Een arend die groot was, vers 3, groot van vleugelen, lang van vlerken, vol van vederen, die verscheidene verven had, kwam op de Libanon en nam de opperste tak van een ceder en hij plukte de top van zijn jonge takjes af en bracht hem in een land van koophandel en zette hem in een stad van kooplieden enzovoorts. Die gelijkenis wordt verklaard, want het idee is dat het Davidische koningshuis, de laatste koning uit dat huis, zou overgebracht worden naar Babel. En dat is wat uiteengezet wordt. Maar het verhaal eindigt met vers 22. Ik zal ook van de opperste tak des hogen ceders nemen, dat ik zetten zal van het opperste zijner jonge takjes. Dat is een vrouwelijk woord in het Hebreeuws, daar kun je het Nederlands niet zien. Zijn een jonge takjes, zal ik een tedere afplukken, een jonge, een zachte, terwijl ik op een hoge en verheven berg planten zal, op de berg ter hoogte van Israël zal ik hem planten. Had ik al gezegd dat we hier bij Ezechiël zijn en dat Ezechiël zich bevond onder de ballingen uit de 10 stammen van Israël? Aan de rivier Chabor. Dat was niet in Babel, dat was in Assur. Hij gaat over de 10 stammen. Nou, aan hem wordt dit gezegd. En onder Israël moet hij dus ook meteen verstaan. 10 stammen, maar goed. Op de berg der hoogte van Israël zal ik hem planten. Het wel in het Nederlands, het takje zal ik hem planten, maar in het Hebreeuws is het een vrouwelijk takje. Had dus eigenlijk moeten zijn, zal ik haar planten. Maar ja, een taalkundig probleem. En hij zal takken voortbrengen en vrucht dragen en hij zal tot een heerlijke ceder worden dat onder hem wonen zal alle gewogelte van allerlei vleugel. In de schaduw zijner takken zullen zij wonen. Zo zullen alle bomen des velds weten dat ik de Heere de hoge boom vernederd heb en de nederige boom verheven heb. Dat zei ik u, daar hebben we over gesproken naar aanleiding van de lofzang van Maria. Die heeft het over niks anders. Het hoge wordt vernederd en het nederige wordt verhoogd. Terwijl Maria notabene zelf de draagster was van het erfrecht, ze was de erfdochter uit het Davidische koningshuis via de tak van Nathan. Maria. En Jozef werd het door zijn huwelijk met Maria. En Maria baarde haar eerstgeboren zoon, dat was dus de volgende erfgenaam, rechthebber op de troon, hoe zeggen ze iets? Van David in Jeruzalem, daar. Maar deze tak wat hierover gaat, is die van Salomo. Die eindigt met Zedekia, dat is de laatste die op de troon zit. Nadat namelijk Jechonias was weggevoerd, werd hij opgevolgd door zijn oom Zedekia. Die brengt het er niet levend af. Jechonias wel, maar Zedekia niet. En de dochters van Zedekia, meer dan één, worden door Jeremia... weggejaagd. Ze vluchten uit Judea naar Egypte. En hen zou niets overkomen, zei de Heer. Hij en zijn gezelschap zouden gered worden. Alle anderen die probeerden te vluchten zouden gedood worden. Zodat we zeker weten dat hij vertrokken is met koningsdochteren, erfgenamen van de troon. En bovendien met de opdracht om koninkrijken te bouwen en te planten. En zo loopt hij de bladzijde van de Bijbel af. En hier vind je een toelichting uit diezelfde tijd, de tijd van de val van Jeruzalem, maar gegeven aan Ezechiël onder de ballingen van de 10 stammen. En er staat de ceder, U weet dat het Davidisch paleis van cederen gebouwd was van de Libanon. De bovenste takjes van die stamboom, zal ik maar zeggen, worden overgeplaatst naar een ander land en daar dragen ze vrucht. Ik moet nu het verhaal even afmaken, excuus. Maar de vraag is dan, kan dat zomaar? Dan heb ik het nagevraagd aan de dochteren van Zelafia, die het weer nagevraagd hadden aan Mozes. En die had het weer nagevraagd aan de Heer. En die heeft gezegd, ja, die erfdochters kunnen erven, maar dan moeten ze trouwen binnen hun eigen stam. Zodat als die erfdochters van Zedekia met Jeremia terecht zijn gekomen ergens bij een meneer die van Juda afstamde, en ze daarmee getrouwd zijn, zijn ze de wettige erfgenamen van de troon van David. En dat is dus gebeurd. En daar komt het idee vandaan dat het Britse koningshuis rechtstreeks afstamt van Juda en David. Langs twee lijnen. De lijn van Peres, die loopt via David, en de lijn van Zera, die loopt via Ierland. Dat is het verhaal, zodat het ons nou ook niet meer uitmaakt of Zera of Peres het eerstgeboorterecht krijgt in Genesis 38. Die twee takken komen namelijk bij elkaar. Hebben jullie nog? Ik zei u al, ik ga er liever niet dieper op in. Maar ja, het is zo'n onbekend verhaal. Ik moet het wel even toelichten dan. De nederige, dat was die tak die daar in Ierland terecht was gekomen. U weet hoe dat land heet toch? Hibernia. Schrijf het eens op. Dan staat er gewoon het land van de Hebreeën. Iberia, Hibernia. De Hebriden. Dat zijn gewoon Hebreeën. Die er hun naam aan gegeven hebben. Via de Middellandse Zee, dan het Iberisch Schiereiland, Spanje, Portugal. En vandaar overgestoken naar de Britse eilanden enzovoort. Ze hebben overal een naam achtergelaten. Dat is echt niet moeilijk te volgen. Alleen stond niet in uw geschiedenisboeken. Maakte geen deel uit van de kanon. Maar als je daarnaast die dingen bestudeert, kom je hier vanzelf op. Dat is helemaal niet moeilijk. Dat is een van de routes. Er zijn er meer. Maar dat is wat dus besproken wordt. Maar hier heb je dan ook die opgang. Al heb ik het woord zo niet kunnen vinden. Waarvoor excuus. Maar ik had die ook nog moeten noemen, geloof ik. Even goed in mijn aantekening kijken. Jeremia 33. Want daar wordt ook dat woord Anatole, opgang, gebruikt. In Jeremia 33, dat is in vers 15. In die dagen en te dier tijd zal ik David een opgang der gerechtigheid doen uitspruiten. En hij zal recht en gerechtigheid doen op de aarde. De Heere zou het doen uitspruiten, hebben we tot nog toe steeds gelezen. En dat betekent dus inderdaad vanuit de hoogte, ja. En dan heb ik eventueel ook nog Jesaja hoofdstuk 4. Vers 2, Jesaja 4 vers 2, te dien dagen, dat is de gebruikelijke verwijzing naar nieuwtestamentische tijd, niet in deze dag, maar die dag in de verte, in de toekomst. Te dien dagen zal des Heeren spruit, Anatole, opgang, zijn tot sieraad en tot heerlijkheid, en de vrucht der aarde tot voortreffelijkheid en tot versiering voor degenen die het ontkomen zullen in Israël. In Israël. Hebben jullie die? En dat was in Jesaja's dagen de naam voor het tienstammenrijk. Niettemin, over de twee gaat het ook. In vers 4, Sion en Jeruzalem. Maar het gaat mij eigenlijk alleen maar om dat woord. De spruit. Daarheen verwijst dus Lucas 1, vers 78. En ik hou mijn hand even bij Jesaja. Want in Lucas 1 lees je vervolgens om te verschijnen, de opgang uit de hoogte, om te verschijnen aan degene die gezeten zijn in duisternis en schaduw des doods. En dat vinden wij volgens een verwijzing in mijn Bijbel, die is wel aardig. Zie ik nu, naar Jesaja 9 vers 1. Dat is een populaire tekst in verband met kerst. Dus dan blijven we mooi bij ons onderwerp. Het beroemde vers. Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Of nog een keer, degene die woont in het land van de schaduw des doods, over dezelfde zal een licht schijnen. Want degene die in duisternis zijn, ja, aan hen zal de opgang uit de hoogte verschijnen. Lees je dan in Lucas 1, vers 78 en 79. Maar ik moet er wel op wijzen dat we dit vers uit Jesaja 9 natuurlijk wel even uit zijn verband gelicht hebben. Want het gaat daar over het land van Zebulon en Naftali. Dat is 8 vers 23. En het is gelegen aan of tot of naar Galilea der Heidenen. Dat is de enige keer dat je Galilea in het Oude Testament leest. Gallië. En u weet waarschijnlijk dat in de dagen van de Heer Jezus Naftali en Zebulon niet woonden in Galilea, toch? Hè? Dat weet u toch, hè? Daar woonden ze in de dagen van de Richteren. Na Jozua, toen het land verdeeld werd onder de stammen van Israël. Maar na de ondergang van de staat Israël, het koninkrijk Israël, waren die stammen allemaal verdwenen. En als u vraagt waar zijn die stammen dan terechtgekomen, dan moet ik u zeggen, voor zover ik weet, zijn Naftali en Zebulon terechtgekomen in Galilea. Vandaar dat ik altijd moeite heb met het uitspreken van Galilea. Galilea. Dat is hier West-Europa, Galilea. Dat weet u toch, hè? Nou goed. Want daar was duisternis. En toen kwam daar het evangelie. Dat is aan het begin van onze bedeling. Toen ging hier in West-Europa het licht op, terwijl het in Jeruzalem uitging. In heel de wereld trouwens. Want het ging op daar waar het licht van het evangelie terecht kwam en gevestigd werd. Hebben jullie dat nog? Dat is gebeurd. Het heeft een eind gemaakt. Dat weten al die lui die vijanden zijn van het christendom. Christendom heeft het eind gemaakt aan de zogenaamde Keltische cultuur. Waarvan niemand weet wat het is. En als ze het wel weten, hebben ze het verzonnen. Want het enige wat we van de Kelten echt weten, dat weten we van Julius Caesar. En die heeft zijn best gedaan om die Kelten, de Galliërs, zo negatief mogelijk af te schilderen. Want het had hij nodig voor zijn politieke doelstellingen. Om zijn oorlog tegen de Galliërs te rechtvaardigen. En hij schreef er dus zelfs gedwongen een boek over. Dat scheen niet gebruikelijk is voor een veldheer die ook nog keizer werd. Om een boek te schrijven over zijn veldtochten. De Bella Gallica, de Gallische oorlogen. En die heeft onze beschrijving nagelaten, waarop dan weer de verhalen van Asterix en Obelix zijn gebaseerd, onder andere dan. Maar wij weten van de Kelten eigenlijk niks. En voor zover mij er nu wel wat van weten, is omdat men het verzonnen heeft om namelijk een alternatief te hebben voor het christendom. Heb u dan? En zelfs de Davidische harp is geworden tot een Keltische harp. Maar ja, maar men weet er niks van. Kelten schreven niet. In het oudste Keltische boek is een stuk van het Nieuwe Testament. Het boek van Kels? Nee? Ja, het legendarisch. Maar goed, ik ga daar niet verder over. Dat staat allemaal niet in de Bijbel natuurlijk. Behalve dan dat er wel in staat dat die stok en die staf van die tegenstander verbroken is geworden. Lees me verder na, Jesaja 9. Ze zijn verlost van de slavendrijver, van de afgoderij. U weet wel, en die man in de tien steden van de... Hoe heette die ook alweer, die van die 10 steden? Dat vroegen ze aan hem ook. Toen zei hij, ik heet Legio. Die was bevrijd van zijn kettingen uit die 10 steden enzovoort. Maar hij is een beeld van het volgende 10 stammen. De tegenstander is verslagen. De duivel is weg. En dat heet de kerstening van de Keltische en daarna in het verlengde daarvan de Anglo-Saxische volkeren. Dat is wat het is, dus geschiedenis allemaal hoor. Dat hebben wij weggeredeneerd, we hebben 600-700 jaar zoek gemaakt en we nemen de draad op bij Bonifacius. Nou ja, in Friesland niet dan, maar wij wel. Hè. We nemen de draad op bij Bonifacius en bij Willibrord enzovoorts. En dat was al na de uitvinding van de Romeinse kerk. Dus wat die hier gebracht hebben is de Romeinse kerk. Maar het evangelie is al eerder hier gebracht hoor, hier in het Westen. Staat niet in je recente kerkgeschiedenisboeken, maar wel in die oude boeken die ik heb. Waar staat het wel in? Maar dat is echt... Nou ja, constant uit de dagen van de kerkhervorming eigenlijk. Maar goed, het doet er nou verder niet toe. Het gaat er maar om dat wij begrijpen waarover gesproken wordt hier. Het gaat over Johannes de Doper, maar waar hebben we het over? Over het Davidische koningshuis. Want hij is toch een type van Christus. De spruit, het huis van David, heb ik het niet eens gehad over de synoniemen. Er zal een reisje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Izzy. Want we moesten het hebben over kerst. Hè? En dit is Pasen. Dit is Pasen. Ligt hier weer door elkaar, vrees ik. Maar goed. Een reisje uit de afgehouwen tronk van Izzy. Ja. Nou, wat stond er? Er stond, en dan ga ik weer helemaal naar het begin van deze lofzang van Zacharias. Hij heeft bezocht en verlossing teweeggebracht voor zijn volk. Een hoorn der zaligheid heeft hij ons opgericht. Dat heet in andere vertalingen een hoorn des heils. In mijn Bijbel staat erbij een verwijzing naar Psalm 132, vers 17... Daar komt dezelfde uitdrukking voor, want die is nou eenmaal uit een psalm. En het heet een hoorn. Dat is heel goed. In de vertaling trouwens is dat ook heel goed. Want het woord hoorn is etymologisch, het Nederlandse woord hoorn, is etymologisch identiek aan het woord kroon. De H en de K zijn verwante letters. Daarom kun je het in geschreven taal soms niet onderscheiden. Staat er nou een H of staat er een K? En de klinkers stellen sowieso niet. Maar ik zal het u anders vertellen dan. Ons woord kroon kent de letters K, R en N. K, R, N. Maar dat zijn de letters van het Hebreeuwse woord keren. En keren is het woord voor een hoorn. Dus die hoorn der zaligheid, die hoorn des heils is echt KRN, keren. Maar zoals gezegd, dat is een kroon. Want een hoorn is een kroon op de kop van het hoofd, weet ik het, van het een of andere dier, dat weet u toch? Van de ram, de bok, de stier, of wat dan ook maar. Ja, en ik heb het nog nagevraagd aan een viking. Wiki. Nou ja. En, want die lui die kroonden zich met twee horens op de kop, dan wel op, het, op de helm. De Duitsers vonden dat een beetje te veel, dus Wilhelm. Had er één midden op zijn helm, dat weet u toch, hè? En omdat het toch wat karig eruit stak, hebben ze er toen maar een pluim aangehangen weer. En zo loop je toch mooi voor schut met zo'n ding op je hoofd. Maar weet je wat het aardig is? Als nou iedereen zo'n ding op zijn hoofd zet, dan ziet het er ineens weer heel acceptabel uit. Dus wij hadden in het korps, zuster, hadden we inderdaad voor die bonte mutsen en met zo'n pluim daarop enzovoort. Ja. Ja, en het warm dat het was onder zo'n ding. En daar stond je op de derde dinsdag in september in de hitte van de Prinsjesdag langs de route. Doodstil in je gale uniform, pikzwarte lakense stof enzovoort. Bloedheet onder een bond met zo'n pluim op je hoofd. En het was tot ere van de koningin in die dagen. Maar als je het zo beschrijft, dan sta je gewoon voor gek natuurlijk. Toch of niet? Ik vond het wel wat hoor. Ik was er trots op ook. Maar toch maar. Het is een gedoe, maar ik probeerde alleen maar uit te leggen dat die hoorns. Een hoorn is nou eenmaal een kroon en een kroon is een hoorn. En ons woord hoorn komt echt van het woord kroon. En de aardigheid is dat de voorgaande historie. Ik ga het niet met u opzoeken, maar dat kunt u zelf allemaal tegenwoordig met gemak met uw telefoontje of weet ik veel hoe je dat doet. Toen ooit Samuel, de zoon van Hanna, die ook een lofzang aanhief omdat ze onvruchtbaar was en toch zoon kreeg, Hanna. Dat is een beeld van de tien stammen van Israël, want die andere Peninna, dat hoort u aan de uitspraak van de naam Peninna, die is een beeld van het Joodse volk. Hoogmoedig. Nee, ik veroordeel toch niks. Ik zeg alleen. Ja. En die was trots op wie ze was en de kinderen die ze kreeg. Dat is een beeld van het Joodse volk. Maar de kinderen der eenzamen zijn meer dan die van de vrije. Waar staat dat? Jesaja, ook niet in Genesis. En toch gaat het over Sarah en Hagar, weet u nog? Het komt vaker in de Bijbel voor. En had ik het nog niet eens over Rachel en Lea, heb je nog een keer hetzelfde verhaal. Maar Anna dus, die had een zoon Samuel, de horende. Hij is de bedienaar van het woord van God. En hij moet eerst, moet hij Saul zalven. Saul, de eisende. Oké, het is misschien een negatieve vertaling van zijn naam, maar het is wel wat het betekent. Saul, de eisende, is een beeld van de wet. Vandaar dat die apostel, die zo heette, zich snel van zijn naam ontdaan heeft. Saulus. Hij wilde geen dienaar van de wet meer zijn. En dus ook niet Saul, al was hij 100 keer ook uit de stam van Benjamin. Maar toen maar. Doet niet voor niks, hè? De stam van Benjamin, maar doe maar. Maar Samuel zou Saul zalven op het dak trouwens, op het tegelwerk, op de mozaïeken, op de pannen, wat het maar is, op de tichelen, die in beeld zijn, sowieso van de wet. Daar moest hij Saul zalven en hij deed dat uit een kruikje. En u weet wat een kruikje is. Dat is zo'n ding wat te water gaat, totdat die barst. Dat wil zeggen, kruikjes zijn vergankelijk, ze zijn net als de mens van aardewerk. En net als de tichelen op het dak waar ze stonden, was aardewerk. Het is de wet, tichelen strijken is de wet. En ze aaneenvoegen, netjes neerleggen, ordenen van de maatschappij, dat is dus wet, allemaal. Maar het was uit een kruikje. Het liep met het koningschap van Saul dus ook inderdaad slecht af. Het was al niet zo best, maar het werd van kwaad tot erger. En tegen dat het zover was, en al voordat het zover was, moest Samuel alsnog iemand anders salven. En raad is wat, waar moest hij naartoe? Naar Bethlehem. Of all places. He? Waar Rachel, die eerst onvruchtbaar was, alsnog een zoon baarde. In de velden van Efrata deed ze dat. Dus die plek komt ons bekend voor. Tegen dat het kerst wordt en we in hoofdstuk 2 van Lucas terechtkomen. Want daar werd ook de Heer Jezus geboren. Zelfde locatie, officieel volgens de Bijbel. Daar moest hij naartoe, naar het huis van de familie van Kis. Dat wil zeggen het hoofd, de adel uit de stam van Juda eigenlijk. En daar moest hij David salven. Dat deed hij ook, maar hij deed het niet uit een kruikje. Dat had hij bij Saul wel gedaan. Maar deze keer, ik meen zelfs dat, ik weet het niet goed meer, want het is lang geleden. Maar dat de Heer tot Samuel zei van, neem uw hoorn, enzovoorts. Niks kruikje, neem uw hoorn. En een hoorn, dat is de kroon. Maar het is de kroon eventueel van, daar komt hij hoor, daar is eventueel de kroon van dat dier wat inmiddels wel dood is. Maar die hoorn is er nog. Er zit olie in. Olie is een beeld van de geest, dan wel van eeuwig leven, want dat is hetzelfde. Enzovoort. Het is dus toch dood en opstanding. Heb u die? En vanuit die hoorn, die soms ook heet een hoorn des overvloeds, want het is een term die aan de Bijbel ontleend is. Dat komt omdat olie soms ook helemaal niet opraakt, hoe lang je er ook mee blijft schenken. Dat is mij thuis nog nooit gelukt trouwens. Maar toen maar. Maar dat is die hoorn der zaligheid, een hoorn des heils, een hoorn des overvloeds. En bovendien is die hoorn, bevat niet alleen olie, maar die bevat ook het woord. Want een hoorn, zuster, of het nou een alt is, of een sopraan, of een bariton, of een tuba. Het is en blijft een hoorn. En zelfs de Amerikanen noemen zelfs een saxofoon en een klarinet nog een hoorn. Het blijft een hoorn, een instrument waar je op blaast en dan komt er een stem, komt er geluid uit. Heb u dat? Zoals we in de Bijbel kennen, in ieder geval de shofar vertaald met bazuin. En het geluid van de bazuin in de Bijbel is de stem, het geluid van de koning. Die oproept. In principe om te verzamelen. En zo wordt hij ook gebruikt in het Nieuwe Testament, met name in 1 Korinthe 15 en natuurlijk in Openbaring. De bazuin. Gods. Zie, het is de stem van God die daarmee uitgebeeld wordt. En David werd gezalfd vanuit een hoorn. En dat heet dus de hoorn der zaligheid, de hoorn des heils. Want het is de bron van leven, van woord, van olie en het is koningschap, het is een kroon. Een hoorn der zaligheid. Heb je die nog? Er zit een heleboel aan vast. Aan dat begrip. Maar het komt uit de psalm. De hoorn des heils opgericht. En uitdrukkelijk staat er dus ook bij. In het huis van David. Zijn knecht. Gelijk hij gesproken heeft door de mond zijn heilige profeten. Die van het begin der, ik meen dat er staat Aion, begin der eeuw, vertaald met wereld, geweest zijn. Even kijken of ik het bij de hand heb hier. Ja, Ab Aion, dus het is van eeuw of van eeuwigheid is dat. Dat wil zeggen van onbekend hoe lang terug, dat is wat eeuw betekent. Zo van de profeten hebben vanaf het begin, van wanneer dan ook maar, hebben ze daarover gesproken. Dat is een belangrijk gegeven, want het betekent inderdaad dat profetieën over de vestiging van een koninkrijk van de Messias op aarde, die zijn van alle tijden, dat is niet maar alleen Openbaring 20 over, is 20? Ja, Openbaring 20 over duizendjarig rijk of iets dergelijks. Het is vanaf bladzijde 1 van onze Bijbel, want de eerste uitspraak die aangaande is dan toch, in ieder geval, laat ons Adam maken, want dat staat er echt, laat ons Adam maken naar ons beeld en gelijkenis en dat ze heerschappij hebben over alles. De aarde onderwerpen en daarover heersen. Alle dingen benoemen, een naam geven, ordenen, in controle brengen enzovoorts. Dat is koningschap. En daar heeft Adam, zoals u weet, niet al te veel van terechtgebracht. Over zijn vrouw wil ik het niet hebben nu, maar toch. Maar het wordt aan Adam toegeschreven toch. Hè? Door één mens is de zonde in de wereld gekomen, door de zonde de dood. En die is tot alle mensen doorgegaan, waaruit volgt dat alle mensen gezondigd hebben. Romeinen 5. En er is van die heerschappij niks terechtgekomen. Toch? En met zijn erfgenamen ging het ook meteen mis. Op de gebruikelijke wijze, de broedertwist en de erfenis en dat soort zaken meer. Maar het is vanaf bladzijde 1 en daarna wordt de vraag wie volgt hem op? En dan wordt het Seth, weet u nog, een ander zaad enzovoorts. En zo gaat er het rijtje langs totdat men terechtkomt bij Jezus gezegd Christus. Met dank aan Matthäus hoofdstuk 1. En dat is het dan. Maar het is profetie van oudsher. Daar hoef je niet vleeselijk gezind voor te zijn. Je moet alleen geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben. En welke gezindheid dat is. Dat is die van nederigheid. Die van onderwerping aan wat God gesproken heeft. Die heeft wel degelijk gesproken over die koning die inderdaad verlossing zou geven van onze vijanden en van de hand al dergenen die ons haten, opdat hij barmhartigheid zou doen aan onze vaderen, aan wie hij dit beloofd heeft namelijk. En die zou gedachtig zijn aan zijn heilig verbond. In ieder geval aan de eed die hij Abraham gezworen had, dien aangaande enzovoort. Want tot Abraham werd gezegd, alzo zal uw zaad zijn en uw zaad zal dit land erfelijk bezitten. En het is nog nooit gebeurd. Alzo zal uw zaad zijn, vermoedelijk wel, vader van vele volkeren. Al denken sommigen dat het alleen de Joden zijn. Maar ja, een deel van de Joden, oké. Wel vader van vele volkeren misschien, maar in ieder geval niet het land erfelijk bezitten. En als zo doorgaat, naar de mens gesproken, dat mag ik niet doen, maar naar de mens gesproken, als zo doorgaat, zullen ze opnieuw het land uitgegooid worden. En bijbels gesproken, ook. Ook. Ik kan het niet helpen, het is mijn schuld niet. Ik lees het in de Bijbel en ik denk dat het onze verantwoordelijkheid is om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben. Die zeggen dat de Heer zelf alle heidenen ter strijde zal verzamelen en dat Jeruzalem zal verwoest worden. En voor zover een overblijfsel is, zal dat moeten vluchten naar het buitenland. Naar Edom. En daarna begint het hele verhaal overnieuw. Dat is wat de Bijbel ons daarover leert. Het is het totale einde van het zogeheten christendom. Na de opname van de gemeente. En daarna moet het verhaal opnieuw beginnen bij Jeruzalem en de val van Jeruzalem en de overblijfsel dat uit de legerplaats uitgaat om genade te vinden in de woestijn zoals Jeremia het beschreef enzovoorts. En zoals het door Zacharia vervolgens beschreven wordt en bij nader inzien ook door Ezechiël naar de woestijn waar het gevoed zou worden, waar het onderhouden zou worden. Onder andere Openbaring 12 is dat, enzovoorts. En van daaruit zal gebouwd worden opnieuw aan een verlossing van Israël. Een verzameling van een gelovige overblijfsel uit het volk naar het beloofde land. En dat moet leiden tot de herbouw van een totaal verwoest Jeruzalem. De herbouw daarvan, nou ja, de bouw van een nieuw Jeruzalem eigenlijk. En een paleis en een tempel. En dat is de residentie van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon des mensen, van Adam dus, de zoon van God. Daarheen zijn we onderweg. En ik zeg het met stelligheid, omdat het niet maar een theorie mijnerzijds is, dan zou ik het er wel bij vertellen. Maar als het een giswerk zou zijn. Maar nee, dit is expliciet wat de Bijbel daarover leert. Zie? En als het anders is, dan hoor ik het nog wel van u. Maar ik zeg het met grote stelligheid, omdat het talloze profetieën zijn zoals hier staat. Namelijk, door de mond van zijn heilige profeten die van het begin der aion geweest zijn. Dat wil zeggen van sinds mensheugenis. Zie? En in Handelingen 3 of 4 heet dat alle profeten. De mond van alle profeten. Handelingen 15 trouwens ook, alle profeten. Lucas 24 ook, alle profeten. En 1 Timotheus 3, heel de schrift. Ik heb daar niet de minste twijfels over. Zie. En dat is belangrijk, omdat het meteen de garantie is voor onze eigen positie als leden van een gemeente van eerstgeborenen met een hemelse positie en erfenis. Een gemeente die beschouwd wordt in de Bijbel als de eerste vrucht, het eerste overblijfsel uit Israël, ongeacht hoeveel heidenen ervan deel uitmaken. Maar als eerstgeborenen gepromoveerd tot en bestemd voor de hemel, dat is onze positie, om van daaruit een functie te vervullen in het inmiddels geopenbaarde koninkrijk van Christus op aarde. Daar gaat het naartoe. En als u zegt, nou, dat lijkt me sterk, dan zeg ik, ja, dat is het ook. Het is niet naar de mens. Het is een werk zo groot dat gij het niet zult geloven indien iemand, ik wou mijn eigen naam zeggen, maar dat doe ik liever niet. Maar indien iemand het u verhaalt. Ja, dat lijkt zo ver gegrepen. Zo onwaarschijnlijk. Maar niet voor iemand die gewend is de Bijbel te lezen, hoor. Echt niet. Er hoeft niet de minste twijfel over te bestaan. Maar voordat dat gebeurt, in onze dagen leven wij in een duistere wereld. En wij wandelen in het licht. Want over u zal de Heere opgaan. En dat onderweg naar een erfenis die de Heer voor ons bewaart in de hemel. En daar zullen we hem voor danken. Wij willen u dankzeggen, trouwe hemelse Vader, dat we hier vandaag weer mochten zijn rondom uw woord. Rondom heel oude profetieën en meer recentere profetieën. Maar ze spreken ons allen over het werk dat u gedaan hebt, doet en vooral ook zult doen alsnog in de toekomst. En we danken u te mogen weten waarheen wij dus onderweg zijn. Waar wij deel aan hebben gekregen. Aan elke geestelijke zegening in Christus. En zelfs in een hemelse positie. Onderweg naar dat koninkrijk dat wij met Christus zouden erven. Niet omdat wij zo goed ons best gedaan hebben, maar uit de rijkdom van genade waarmee u meer dan overvloedig bent geweest over ons. Wij danken u dat we in die positie mogen staan en wandelen. En onze hoop en verwachting over alle omstandigheden, ook over de tijd heen, mogen vestigen op de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker. We danken u dat wij niet maar als wezen zijn achtergelaten, maar dat u voor ons zorgt, dat u weet wat wij nodig hebben, dat u ons wilt veranderen naar uw beeld en daarmee dus ons wilt veranderen in ons gemoed, opdat wij zouden leren niet te vertrouwen op de omstandigheden en de causaliteit van die omstandigheden, maar zouden vertrouwen op de beloften die u gedaan hebt, de wonderen die u verricht hebt en die u ook wilt doen, eventueel in onze levens, om ons te veranderen van zondige mensen naar kinderen Gods, wandelend in de vrezen des Heren, wandelend naar uw wil, zodanig dat uw naam in ons verheerlijkt zou worden. Want daartoe hebt u ons geroepen. En daarom danken we u dat we hier mochten zijn en bevelen ons bij u aan. Voor de tijd die ons over is in het vlees, wees u ons nabij en verheerlijk uw naam in ons om Christus wil. Amen.